Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 993. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Computer Organization and Design Risk 5th Edition, The Hardware-Software Interface van David A. Patterson en John L. Hennessy is een technisch studieboek over de manier waarop programma's en computerhardware elkaar beïnvloeden. Het hoort thuis op het snijvlak van computerarchitectuur, digitale logica en systeemsoftware. De RISC V versie gebruikt de open instructies etarchitectuur RISC V als rode draad, in plaats van een gesloten commerciële architectuur. Daardoor kan de lezer de overgang volgen van instructies in assembleertaal naar rekenlogica, processorbesturing en geheugen- en parallelle systemen. Het boek behandelt niet alleen hoe een processor functioneert, maar ook waarom ontwerpers telkens compromissen maken tussen snelheid, energiegebruik, kosten en programmeergemak. Voorbeelden rond mobiele apparaten, ingebedde systemen en cloud computing plaatsen die keuzes in een actuele context. De opbouw is didactisch, van programma-uitvoering en prestaties naar datapaden, pipelining, geheugenhiërarchieën en multicore verwerking. Het doel is dus niet enkel RISC-V instructies leren, maar een bruikbaar denkmodel opbouwen voor de volledige hardware-software interface. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, RISC-V maakt de instructieset zichtbaar als contract tussen software en hardware. De kern van het boek is de instructieset-architectuur, vaak afgekort tot ISA. Dit is het formele contract tussen een programma en de processor. Software ziet instructies, registers, adressen en gegevensformaten. De hardware mag intern sterk verschillen, zolang zij dat zichtbare contract correct uitvoert. RISC-V is hiervoor bijzonder geschikt, omdat de basisinstructieset overzichtelijk is en de architectuur open beschikbaar is. De lezer kan daardoor nauwkeurig volgen wat een optelling, sprong, geheugenbewerking of functieroep op machineniveau betekent. Patterson en Hennessy gebruiken die eenvoud niet om de werkelijkheid te versimpelen, maar om ontwerpkeuzes scherp te maken. Een load-store-architectuur, waarbij alleen laad- en opslaginstructies het geheugen benaderen, houdt rekeninstructies regelmatig en vereenvoudigt de datapad. Registers beperken bovendien het aantal langzamere geheugenaccessen. Tegelijk laat het boek zien dat zulke keuzes gevolgen hebben voor compilers, assembleertaal en prestaties. Instructies die compact en eenvoudig te decoderen zijn, kunnen de hardware overzichtelijker maken, maar lossen niet automatisch knelpunten in geheugen of afhankelijkheden tussen instructies op. De RISC-V benadering helpt vooral om onderscheid te maken tussen de ISA en een concrete processorimplementatie. Dat onderscheid is essentieel voor iedereen die embedded software schrijft, een compiler beter wil begrijpen of processor hardware ontwerpt. Dezelfde RISC-V code kan op een eenvoudige onderwijsprocessor of op een veel complexere chip draaien, terwijl de zichtbare programmeerregels gelijk blijven. Ten tweede, van een enkele instructie naar datapad en besturing van een processor, een belangrijk deel van het boek ontleedt hoe een processor één instructie daadwerkelijk uitvoert. Daarbij wordt een processor niet voorgesteld als een ondoorzichtige chip, maar als een samenhang van functionele onderdelen. Registers bewaren tijdelijke waarden. De ALU voert rekenkundige en logische bewerkingen uit, instructie- en datageheugen leveren informatie en multiplexers kiezen welke gegevensstroom op een bepaald moment nodig is. Het datapad beschrijft deze routes voor gegevens. De besturing bepaalt vervolgens welke route bij een specifieke instructie actief moet zijn. Deze scheiding maakt duidelijk waarom de instructieset invloed heeft op de complexiteit van hardware. Een rekeninstructie gebruikt bijvoorbeeld doorgaans twee registerwaarden en schrijft een resultaat terug. Een laadopdracht vereist daarnaast een adresberekening en een leesactie uit het geheugen. Een vertakking vergelijkt waarden en kan de volgende instructie wijzigen. Voor elk van die gevallen moet de besturing de juiste signalen op het juiste moment afgeven. Zo wordt zichtbaar dat een ogenschijnlijk kleine uitbreiding van een instructieset meerdere gevolgen kan hebben voor decodering, bedrading en controlelogica. Het boek bespreekt ook single-cycle en multi-cycle ontwerpen. Bij een single-cycle aanpak moet elke instructie binnen één lange klokperiode afronden. Dat is conceptueel helder, maar inefficiënt als snelle instructies moeten wachten op de langzaamste. Een multi-cycle ontwerp verdeelt werk over stappen en kan componenten hergebruiken. Daarmee introduceert het boek een terugkerend architectuurprincipe, namelijk dat lagere hardwarekosten en hogere snelheid vaak tegenover elkaar staan. Ten derde, pipelining toont waarom hogere doorvoer nieuwe gevaren veroorzaakt. Pipelining is een van de centrale mechanismen waarmee processors meer werk per tijdseenheid uitvoeren. In plaats van te wachten tot één instructie volledig klaar is, verdeelt de processor de uitvoering in stappen, zoals ophalen, decoderen, uitvoeren, geheugentoegang en terugschrijven. Terwijl een instructie bijvoorbeeld rekent, kan een volgende al worden gedecodeerd en kan weer een andere uit het instructiegeheugen worden opgehaald. Het directe doel is vooral een hogere doorvoer, niet noodzakelijk dat één afzonderlijke instructie veel sneller klaar is. Het boek benadrukt dat deze overlap onvermijdelijk problemen veroorzaakt. Bij een data hazard heeft een instructie een resultaat nodig dat een eerdere instructie nog niet heeft teruggeschreven. Zonder oplossing zou zij een oude, foutieve waarde gebruiken. Forwarding kan een net berekend resultaat rechtstreeks naar een volgende stap sturen, zonder te wachten op de normale terugschrijfactie. Wanneer dat niet voldoende is, moet de pipeline tijdelijk stilgezet worden. Bij een control hazard, bijvoorbeeld na een voorwaardelijke sprong, is nog onzeker welke instructie daarna geldig is. De processor moet dan wachten, voorspellen of verkeerd bij het opgehaalde instructies weggooien. Deze behandeling is waardevol omdat zij prestaties concreet maakt. Een hogere klokfrequentie of meer pijplijnstappen is geen gratis verbetering. Extra stappen vergroten de gevoeligheid voor afhankelijkheden en vertakkingen. Vanuit dit basismodel leidt het boek verder naar instruction-level parallelism en dynamische planning. De lezer ziet zo waarom moderne processors complexer zijn dan hun ASA doet vermoeden en waarom compileertechnieken en hardwareontwerp nauw verbonden blijven. Ten vierde, caches en virtueel geheugen bepalen vaak meer dan de snelheid van de ALU. Het boek behandelt geheugen niet als een passieve opslagplaats, maar als een hiërarchie met grote verschillen in capaciteit, kosten en toegangstijd. Registers zijn zeer snel maar klein. Caches zijn groter en proberen veel gebruikte gegevens dicht bij de processor te houden. Hoofdgeheugen biedt veel meer ruimte, maar reageert trager. Opslagmedia zijn doorgaans nog ruimer en trager. Deze gelaagdheid is nodig omdat een processor anders voortdurend zou wachten op gegevens uit een verder gelegen geheugenlaag. De reden dat caches werken is lokaliteit. Temporele lokaliteit betekent dat recent gebruikte data of instructies waarschijnlijk opnieuw nodig zijn. Ruimtelijke lokaliteit betekent dat adressen in de buurt van een recente toegang vaak volgen. Programma's met lussen en aaneengesloten gegevensstructuren profiteren daar doorgaans van. Maar het boek maakt ook duidelijk dat cachegedrag niet vanzelfsprekend is. Een cache miss kan een pijplijn lang ophouden en associativiteit, bloggrootte en vervangingsbeleid beïnvloeden zowel de treffers als de kosten van de cache. Virtueel geheugen voegt een tweede functie toe. Het biedt programma's de illusie van een eigen, aaneengesloten adresruimte, terwijl het besturingssysteem fysieke geheugenpagina's beheert en bescherming afdwingt. Daarmee raakt het onderwerp direct aan de hardware-software interface. Adresvertaling, permissies en uitzonderingen vereisen samenwerking tussen processor en besturingssysteem. Voor programmeurs en ontwerpers is de praktische les helder. Snelle rekenhardware levert weinig op wanneer gegevensverplaatsing slecht georganiseerd is. Geheugentoegang en data layout zijn daarom wezenlijke onderdelen van prestatieontwerp. Tot slot prestaties, uitzonderingen en multicore systemen vragen om systeemdenken. De latere onderwerpen verbinden de processor met de rest van het computersysteem. Prestatiemeting begint daarbij niet met de vraag welke chip de hoogste kloksnelheid heeft. Het boek onderscheidt onder meer instructieaantal, klokcycli per instructie en klokperiode. Een ontwerp kan een instructie sneller uitvoeren, maar tegelijk meer instructies nodig maken. Een hogere frequentie kan worden teniet gedaan door meer stalls of duurdere geheugenmisses. Betrouwbare vergelijking vraagt daarom om relevante programma's en heldere maatstaven, niet om één los getal. Uitzonderingen en interrupts laten zien dat normale instructieverwerking niet het hele verhaal is. Een uitzondering kan ontstaan door een fout, een systeemoproep of een bijzondere instructiesituatie. Een interrupt komt van buiten de gewone instructiestroom, bijvoorbeeld vanuit invoer of uitvoer. De processor moet de toestand zorgvuldig bewaren en de besturing overdraagbaar maken aan systeemsoftware. Privilegeniveaus en beschermingsmechanismen zijn hierbij geen randzaken. Zij maken mogelijk dat een besturingssysteem apparaten en geheugen beheert zonder dat gewone programma's onbeperkte controle krijgen. Ook multicore verwerking relativeert het beeld van één steeds snellere processor. Meerdere kernen kunnen werk verdelen, maar de winst hangt af van de mate waarin een taak echt parallel kan worden uitgevoerd. Gedeelde gegevens brengen synchronisatie, communicatie en cachecoherentie met zich mee. Het boek plaatst parallelisme daarom naast energiegebruik, geheugen en softwarestructuur. Die brede benadering is nuttig, Want werkelijke systeemprestaties ontstaan uit de wisselwerking tussen algoritme, compiler, besturingssysteem en hardware. Concluderend, dit boek is vooral geschikt voor gevorderde studenten informatica, elektrotechniek en embedded systems. En voor software of hardware professionals die willen begrijpen wat er onder programmeertalen en besturingssystemen gebeurt. Basiskennis van programmeren, binaire rekenkunde en digitale logica is daarbij gewenst. Wie volledig nieuw is in die onderwerpen, zal de technische dichtheid waarschijnlijk hoog vinden. Voor lezers met die basis biedt het boek echter een samenhangend kader van RISC-V-assembleerinstructies tot caches, interrupts en multicore systemen. De praktische opbrengst verschilt per vakgebied. Embedded ontwikkelaars krijgen beter zicht op registers, geheugenaccessen, interrupts en de prestatiegevolgen van code. Hardwaregerichte lezers leren hoe datapaden, besturing en pipelining uit een ISA voortkomen. Systeemprogrammeurs en compilergebruikers kunnen beter verklaren waarom vertakkingen, datalayout, kachellokaliteit en parallelisme meetbare gevolgen hebben. De oefeningen en de stapsgewijze opbouw maken het bovendien bruikbaar als cursusboek, niet alleen als naslagwerk. Vergeleken met boeken die uitsluitend RISC-V programmeren behandelen, reikt deze titel veel verder dan de syntaxis van instructies. Vergeleken met zeer gespecialiseerde architectuurboeken, blijft hij dichter bij de fundamentele mechanismen en bouwt hij die systematisch op. Het onderscheidende punt is de combinatie van een toegankelijk onderwijsmodel, de open RISC-V instructieset en de klassieke hardware-software benadering van Patterson en Hennessy. Daardoor leert de lezer niet alleen hoe een processor is opgebouwd, maar ook hoe ontwerpbeslissingen doorwerken in software. Prestaties en de betrouwbaarheid van een volledig systeem. Als je ons wilt steunen, David A. Patterson, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.